Hoi, dit is weer een podcast uit de reeks met interviews uit de jaren 80. Ik ben Bob van der Hoven en werkte in de jaren 80 als voorlezer en redacteur bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Daar was ik verantwoordelijk voor de samenstelling van een van de gesproken tijdschriften en ging regelmatig op pad om interviews op te nemen. Op 17 maart 1989 had ik een ontmoeting met zangeres en presentatrice Sandra Remer. De directe aanleiding was dat er net een nieuwe LP van haar was uitgekomen met de titel Unforgettable. Sandra was op het moment van dit interview al 27 jaar actief als zangeres en nog maar een paar jaar als tv-presentatrice. Het gesprek gaat daardoor voor een belangrijk deel over de rol van het presenteren in haar loopbaan.
Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. I hate to leave you, but I really must say, good night, sweetheart. Good night. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go.
Sandra, om maar eens met de deur in huis te vallen. Je bent ontzettend actief, al jarenlang met van alles en nog wat. Maar ik heb de indruk gekregen dat je de laatste jaren toch wel wat drukker nog bent geworden dan daarvoor. Je bent programma's gaan presenteren. Was Wedde Dat nou het eerste programma dat jij hebt gepresenteerd?
Nee, dat denken een hele hoop mensen. Dus ik ben blij dat je het vraagt. Ik ben begonnen met presenteren in 1985, in de zomer. En dat was Sterrenslag. Kun je dat nog herinneren?
Zeker wel.
Precies. En dat was gewoon een sprong in het diepe. Zowel voor de producent Joop van den Ende als voor mij. En dat is gelukkig goed uitgepakt. En naar aanleiding daarvan heeft hij Jos en mij bij elkaar gebracht voor het programma Wedde Dat. Want die formule die had hij al een tijd in huis. Maar hij wist nog niet goed welke mensen hij daarbij nodig had. En dat is het dus geworden uiteindelijk. En ook dat werd een succes, gelukkig. Nou, en zo is het doorgerold. En ik heb 3 seizoenen, of 4 seizoenen, ik ben er nu vanaf, Wedde Dat gedaan. En in 87 nog eens een keer tussen de Wedde Dat erdoor, weer een Sterrenslag in de zomer.
Al met al dus al 3 verschillende programma's. Sterrenslag, nu je het vertelt, kan ik me ook herinneren dat Paul de Leeuw toen, ja, denk ik, ook echt bekend geworden is.
Ja, dat was in 87, inderdaad.
Dat was in 87?
Ja, dat was dus de laatste keer dat ik Sterrenslag heb gepresenteerd. En toen kwam er nog een seizoen Wedde Dat. En daarna hebben we besloten om solo te gaan, om het nou maar eens heel groot te zeggen. Toen mocht ik een eigen programma doen en toen had ik ook het gevoel dat ik er rijp voor was. En dat is Showmasters geworden.
Ja. Ja. Maar voordat we daarop komen, wil ik nog even over een tijdje geleden met je praten. Ik heb 1 keer heb ik zoveel medelijden met je gehad, Sandra. En nu denk je, wat krijgen we nu? Mm-hmm. Toen was je hondsverkouden. En toen moest je buiten, ik dacht dat het Sterrenslag was, moest je ook nog zingen in het programma. Ja. En je hebt het gered, maar ik vraag me af hoe je je toen hebt gevoeld. Hoe is dat om onder zulke barre omstandigheden nog je werk te moeten doen?
Nou, ik kreeg het plotsklaps. Die opname van het programma Sterrenslag, die gebeurde altijd op zondag en dan vrij vroeg. En zaterdagavond om 9:00 was het zo van de een op de andere moment, was ik mijn stem kwijt. Ik denk dat ik gewoon kou gevat heb of zo. In ieder geval, paniek. Want dat is toch het eerste wat je krijgt. Van hoe moet dat nou morgen? En dan zo vroeg eruit. Dus dan ben je ook, al zou je goed bij stem zijn, heb je al problemen, hè, toch? Ik denk dat iedereen dat wel heeft, en als je rookt zeker. Dus ik had echt, dat was paniek. En met Joop gesproken, die avond zelf al. Maar Joop is wat dat betreft heel laconiek. En dat was me goed ook. Dus hij heeft me daardoor gerustgesteld. Hij zegt, nou, gewoon doen. Je bent hees, je bent je stem kwijt. En dan zeg je dat gewoon maar. Want dat is een programma presenteren en dat is zoals de waarheid ligt.
Nou. Wat ik nou even niet meer weet, heb je toen dat nummer wat je zong playback gedaan? Of ja, heb je dat... Ja, want dat kon niet anders natuurlijk.
Nee, want dat was dus de enige mogelijkheid toen nog. En wat mij verbaasde, want ik had zelf het gevoel dat ik dus absoluut niets... Ik had het gevoel dat die mensen me ook niet konden verstaan of zo, want ik... Er kwam niks uit voor mijn eigen gevoel. Maar het verbaasde mij dat het nog zo duidelijk was toen ik het terugzag, toen het dus uitgezonden werd. Dus ja, zo zie je maar weer dat je jezelf zo ontzettend kan opfokken voor dat soort dingen, weet je. En dat het best wel meevalt. Want een hele hoop mensen, kijk, jij hebt het dan in de gaten gehad kennelijk. Maar een hele hoop mensen hebben het niet eens in de gaten gehad.
En de mensen die het in de gaten houden, nou, daar dwingt het alleen maar respect bij af, denk ik, dat je het toch doorgezet hebt.
Ja, dat weet ik niet, maar het moest gewoon, want ja. je kon het programma niet stilzetten.
Het is zo'n enorme organisatie. En dat geldt eigenlijk voor alle programma's die je tot nu toe hebt gedaan. Hè? Ja. Het zijn allemaal heel groots opgezette programma's. Voel jij daar nou prettig in? Want ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een radioprogrammaatje doet waar je met één persoon praat en plaatjes draait. Maar jij doet juist die hele grote shows. Voel je daar prettig in?
Ik voel me heerlijk in. Ik voel me, en dat kon ik voor het eerst eigenlijk analyseren, dat gevoel. Met mijn eigen programma, dus met Showmasters. Op een gegeven moment waren we aan het repeteren, maar dat was toen hadden we de eerste twee afleveringen al achter de rug. Dus dan ben je al een beetje op je gemak in die nieuwe formule en in die hele nieuwe opzet. En toen waren we aan het repeteren. Ik stond op die grote hoge trap en ik moest naar beneden. En toen keek ik dus zo over die hele studiovloer en toen dacht ik... Dit lijkt wel een speelplaats. Dit is het gewoon. Dit is net zo leuk als voor een kind in een grote speelgoedzaak te zitten. En je mag alles doen wat je leuk vindt. Nou, dat gevoel had ik heel sterk. En dat heb ik nog steeds. Het is bijna kinderlijk.
Ja, het is één groot pretpark, hè?
Ja.
Ik zei het aan het begin van ons gesprek al. We kennen je oorspronkelijk... Eigenlijk alleen als zangeres, eerst in een duo, hè, Sandra en Andres. Hoe is dat om nu ook heel andere kanten van de showbusiness te leren kennen? Is dat een verrijking voor je? Of?
Dat presenteren is inderdaad een verrijking geworden naast dat zingen. Kijk, dat zingen is enig en dat heb ik ook al heel lang gedaan. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt... Dat je, vooral als je platen maakt, alleen maar gevraagd wordt in programma's om dan je single te promoten. Terwijl ik het gevoel had van, ja, maar ik kan veel meer dan alleen maar die single. En ja, maar daar was niemand in geïnteresseerd, begrijp je? Lekkere kraakstoel. En dus voor mij kwam het perfect uit dat ik... gevraagd werd om te presenteren. En dat was naar aanleiding van een show van de maand... waarin ik eindelijk eens wat meer van mezelf kon laten zien... dan alleen maar een paar singeltjes doen en zo. En ik had er heerlijk aan gewerkt, aan het programma, dat show van de maand. 50 minuten kreeg je gewoon om dat geheel naar eigen inzicht in te vullen. En toen bleek dat er dus lang niet zoveel mensen naar hadden gekeken, dus ik was zwaar teleurgesteld. Maar de belangrijke mensen kennelijk dus wel, want naar aanleiding daarvan ben ik dus gevraagd om Sterrenslag te presenteren. Ja. En het aardige is dat vorig jaar, in 88 dus, ik geloof in mei of juni, is datzelfde programma uit 84 herhaald en... Nou, hij heeft dus ontzettend goed gescoord qua kijkcijfers. Dus dat is toch aardig dan, ja.
Ja, en dan zie je wat je dus blijkbaar in die paar jaar bereikt hebt. Hè? Dat is ongelooflijk.
Ja, en wat voor mezelf het belangrijkste is van het presenteren... is dat ik... dat het voor mij een soort van therapie is. Dat klinkt...
Dat moet je even uitleggen.
Ja, precies. Dat dacht ik al, dat je dat zou gaan vragen. Nou, ik ben in principe, geloof het of niet... een heel verlegen type... En voor mij is het juist goed daardoor om dit te doen. En in het begin was het natuurlijk reuze moeilijk. Maar je overwint daarmee een hele hoop dingen. Dus daarom zeg ik, het was een goede therapie in het begin. Nu is het echt een vak. Want na de eerste keer had ik al iets van, nou, ja, dit is toch wel een vak waarin ik door wil gaan. En het is echt een vak. Het is niet te vergelijken. Het is ook niet iets wat je er leuk bij doet. Waar ik in eerste instantie aan dacht, hoor. Maar dat is het niet. Het is een echt vak. En na de eerste sterrenslag in 85, toen dacht ik, ja, hier zou ik in door willen gaan. Dit is toch, het is goed voor mij, maar het is gewoon een heerlijk vak. En je blijft leren gewoon. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor ieder vak, want ik blijf nog steeds leren met zingen. En dat doe ik dus al een tijdje.
Ja, hoe lang eigenlijk?
Oeh, wil je dat echt weten? Ja. 27 jaar. Goedemorgen.
27 jaar. Ja. En presenteren dus eigenlijk nog maar sinds een jaar of vier dus, hè?
Ja, ja, ik beschouw dat inderdaad als mijn start als presentatrice. Alhoewel ik dus.
Het grotere werk, zeg maar.
Precies, want ik heb al een keer eerder gepresenteerd in 1977. Maar toen beschouwde ik dat zelf niet als. Toen beschouwde ik dat echt als van, nou, ik doe het erbij, leuk. En dat was het. Het programma was afgelopen. Nou, dat is een leuke bijverdienste, bij wijze van spreken. Ik heb daar nooit zo mee, ben ik daarmee bezig geweest om dat uit te diepen.
Gezien de omvang van het werk, van het presenteren nu, is het nou niet onderhand zo dat je presenteert en erbij zingt? Of mag ik dat zo niet zeggen?
Nou, ik kan begrijpen dat je dat zegt, ja. Omdat, kijk, zo'n impact van een programma 8 weken lang is natuurlijk veel groter dan die sporadische keren dat ik, en ik heb niet te klagen wat mijn promotie betreft van de LP, maar het blijven sporadische keren. En het heeft niet die regelmaat die een programma als Showmasters bijvoorbeeld had, dat je gewoon echt je klok op gelijk kon zetten. En dan kan ik me dus voorstellen dat je dat zegt, ja. Maar voor mijn gevoel heb ik dat niet. Ik heb het gevoel dat ik een leuke balans heb gevonden tussen het presenteren. Want toen ik bezig was met Showmasters heb ik me echt alleen maar daarmee bezig gehouden. Tussendoor heb ik de plaat wel ingezongen, maar niet naar buiten toe was ik daarmee bezig. Nou, toen heb ik een 2 maanden rust genomen. En begin februari ben ik dus begonnen met het promoten van de LP.
Wat heel erg belangrijk is in dit vak, wil je goed kunnen functioneren, is je bekendheid bij het publiek natuurlijk. Hè? Ja. Heb je nou het gevoel dat je sinds je zo intensief met presentatie op de televisie bezig bent, bekender geworden bent dan je was? Je was een bekende zangeres, maar is daar een verschil in te merken?
Dat vind ik een hele goede vraag. Er is voor mijn gevoel wel degelijk verschil. En ik denk dat dat komt omdat toen ik zangeres was, toen kenden ze me ook. Maar kijk, als je een zangeres bent, Dit is gewoon mijn eigen theorie hoor, dus het kan best zijn dat andere mensen daar totaal anders over denken. Dan zie je iemand op de televisie een liedje doen. Maar daar kan je niks van zeggen. Je kan niet van die persoon zeggen van, God, hoe is zij nou? Is ze leuk of is ze bitsig of is ze vervelend? Want je doet alleen maar een liedje en meer, er zit geen diepte verder in. En als je presenteert, dan presenteer je jezelf ook zoals je bent.
Dan komt je hele persoonlijkheid aan bod.
Precies, en dan gaan mensen je meer op de persoon leren kennen. En daardoor krijg je ook dat mensen je anders gaan inschatten. En ik vind dat ook heel logisch, want ik zou datzelfde hebben, moet ik je eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik vind zoveel zangeressen goed, maar voor hetzelfde geld zijn het draken van mensen, weet je. Je komt daar pas achter als ze bezig zijn met praten in een talkshow. Daarom zijn talkshows zo interessant. Omdat mensen dan op een gegeven moment een ander beeld krijgen van iemand. En ja, ik heb daardoor, denk ik, dat merk ik ook aan de reacties. Hè? Mensen die mij dan staande houden op straat of in een winkel of zo. Die hebben ook echt het gevoel, want ik kom natuurlijk heel direct die huiskamer binnen. En die hebben ook echt het gevoel van, ja, ik ken haar. Ze is bij mij op de koffie geweest. Weet je, die soort reacties krijg ik dan. En dat vind ik heel leuk. Want dat is ook precies wat ik hoopte te bereiken. En dat wordt dan daarmee onderstreept.
Ja, het is ook zo dat wanneer mensen bekend zijn of willen blijven of willen worden, ze vaak dingen moeten doen die een beetje opvallen. Hè? Want anders merkt niemand je op. Wat ik me nou van jou herinner, is dat jij ineens een tijdje lang Xandra heette. Ja, ja, daar komen ze ook altijd weer op terug, denk je nu natuurlijk. Ja. Maar waarom heb je dat nou gedaan? Was dat inderdaad toch om iets aparts te willen doen, om een naam te kiezen die wat meer opviel misschien? Of waarom deed je dat?
Nou, het feit dat je dit vraagt, betekent al dat die hele actie toentertijd ontzettend verkeerd gehandeld is. Om daar maar eens mee te beginnen. Want ik zal het kort houden, want het is eigenlijk zo lang geleden en het is zonde om daar tijd aan te spenderen. In de tijd wilde ik mijn muzikale richting veranderen, meer naar de popkant. Ik wilde ook gaan werken met een groep. En toen hadden we zitten denken van ja, hoe zullen ze een groep nou noemen? Xandra en de Huppeldepups. Hè? En Xandra en toen dacht ik, ja, dat is een beetje ouderwets. Toen zaten we te denken in de vorm van één naam. Maar hoe krijg je dan aan verstand een naam, dus één naam voor een groep, waarin je kunt duidelijk maken dat ik daar de zangeres van zou zijn? Nou, en toen kwamen we op het idee om mijn naam, want mijn eigenlijke naam is Xandra met een X, want het komt van Alexandra. Ik heb het altijd ook zo geschreven. Dus het was één letterverschil. En dat kon, kijk, Xandra is met een S is te lief voor een groep, voor een popgroep. Maar Xandra kan voor een popgroep. Door die X, doordat het een beetje dat poppy imago heeft voor mijn part.
Maar wat zeggen je vrienden tegen je?
Nee, mijn vrienden, kijk, het is sinds dat ik in Nederland ben gekomen, is dat de lagere school door de nonnen veranderd. omdat ze dat duivels vonden. En dus sinds mijn zevende jaar is dat Xandra met een S. Maar vroeger schreef ik echt inderdaad mijn naam met een X. Maar de gedachte was erachter dat het een groep zou zijn. De groep Xandra. Zoals je de groep Nena hebt.
Ja, precies.
En dat meisje heet ook Nena. Maar de groep heette ook Nena. Maar dat was dan, dat kon toevallig. Daar hoefden ze niets aan toe te voegen of voor in de plaats doen. Dus dat is, daarom zeg ik, het feit dat jij dat vraagt, geeft aan dat in de tijd de platenmaatschappij dat niet goed gehandeld heeft.
Jullie bedoeling is op het publiek in ieder geval niet
absoluut
overgekomen?
Niet. Nee, absoluut niet. Dat is jammer. Ja.
Sterrenslag, Wedden Dat, en vooral Wedden Dat heeft je hele grote bekendheid en geliefdheid denk ik ook gebracht. Kroephoekje, ja. Hoe vind je dat nou om zo genoemd te worden door Jos?
Door Jos vind ik het niet erg, door anderen vind ik het wel vervelend. Want ik weet hoe Jos dat bedoelt en van anderen weet ik het niet. En gelukkig is dat weg. Gelukkig wordt dat dus niet meer gebruikt. Maar ik had in die tijd dat Jos en ik samen Wedden Dat deden. Regelmatig dat kinderen vooral langs ons huis reden en dan heel hard riepen, kroephoekje. Kijk, dan weet ik ook dat het niet zo bedoeld is zoals Jos het bedoeld heeft al die tijd, begrijp je? En nee, Jos heeft het altijd als koosnaampje bedoeld.
Ja. uiteraard. Maar goed, nu dan een seizoen, het eerste seizoen van het programma Showmasters. Mm-hmm. Wat mij nou ook intrigeerde, hè? Je bent uiteindelijk nog niet zo heel lang bezig als presentatrice en je gaat dan een programma presenteren waarin mensen naar voren moeten komen die zelf ook eventueel in dat vak stappen en die, als het goed is, zeker in de finale, bepaalde kwaliteiten hebben. Vind je dat nou niet eng om daar als relatief onervaren presentatrice te gaan staan met mensen die een wedstrijd moeten winnen? Ben je dan bijvoorbeeld niet bang dat je met hun vergeleken gaat worden? Van eens even kijken, wie doet het nou beter? Bijvoorbeeld Jan ten Hope die nu gewonnen heeft of Sandra zelf. Vind je dat niet eng?
Nee, nee, want ik... De formule is zo dat, laat ik zeggen, mijn aandeel in het programma dusdanig is dat het gaat om de kandidaten. Ik heb duidelijk een bepaalde visie over hoe ik met die mensen om moet gaan. Het zijn talenten die inderdaad waar veel van gevergd wordt. En wat ik merk, ook mensen die, want ik heb veel kandidaten gehad die toch in de loop der jaren veel in het land hebben gewerkt, dus eigenlijk al ervaring hebben. Het is toch anders als op een gegeven moment op die studiovloer staan en het lampje van de camera gaat branden. Dan zie ik ze één voor één toch 1000 doden sterven, zeg ik dan altijd. En mijn taak is het om ze op hun gemak te stellen en daarin heb ik een voorsprong en ik denk dat dat ook altijd overkomt, ook op het publiek. Dus ja, er is geen vergelijking, denk ik. Ja. Want op het moment dat ze dus weten dat ze in het programma zitten, worden ze dus echt gecoacht. Maar op een manier gecoacht, klaargestoomd, zeg maar, in 2 weken tijd, die zijn weerga niet kent, hoor. Want in het echies gebeurt het dus niet zo. Dan moet je het echt met vallen en opstaan, moet je het leren. Maar zij krijgen dan uiteraard, want het is goed voor hunzelf, want ze moeten in een korte tijd moeten ze toch een hele hoop presteren binnen zo'n programma. Want er wordt wat gevraagd van die kandidaten. Dus in die korte periode, 2 weken van tevoren, worden ze echt in de watten gelegd. En dat is ook de reden waarom kijk, je moet natuurlijk talent hebben om mee te beginnen. Maar dat is ook de reden waarom ze toch allemaal stuk voor stuk, de ene iets minder dan de ander. Maar dat heeft ook met talent te maken en met hoe je je zenuwen de baas kunt zijn. Hebben ze toch gepresteerd. En dat komt daardoor. Maar wat je dus niet in die korte tijd kunt leren, en dan kom ik terug op die vraag, dat is weten hoe je met de camera's moet werken. Want dat wordt je natuurlijk wel gezegd, maar als je van alles in je hoofd hebt, hè, want je wordt, wat ik al zeg, ze worden echt, er wordt echt heel veel gevergd van ze. Dus je moet overal aan denken. En dan ook nog denken en weten hoe je met die camera's om moet gaan. Nou, dat is moeilijk.
De winnaar van het eerste seizoen Showmasters, dat is een jongen uit Leidschendam, Jan ten Hope. Wat vind je nou van Jan?
Jan heeft een enorme charme. Een charme die, ik heb dat proberen te analyseren. Hij heeft iets hulpeloos, maar weet toch wat hij doet. En ik denk dat dat de reden is waarom ook zoveel vrouwen hem zagen als de showmaster van 1988. En waarom hij zo populair is, vooral bij vrouwen. Omdat hij heeft iets hulpeloos, waardoor ik denk vrouwen iets hebben van, ah, kom maar.
Ik zou je wel even beschermen.
Ja, die moederlijke instincten, die worden daardoor opgewekt, denk ik, hoor. Dat is althans mijn analyse daarover. En hij heeft iets... Hij heeft iets fragiels, iets
kwetsbaar. Hij stelt kwetsbaar, zich kwetsbaar.
Ja. Hij heeft iets kwetsbaars, maar toch ook weer niet. En dat, ik denk dat dat die charme is waardoor hij het heeft gewonnen.
Een soort kruising tussen kwetsbaarheid en brutaliteit, want die heeft hij wel degelijk
ook. Ja, dat heeft hij ook. Daarom, dat zeg ik. Dus maar het is die. Ik kan het bijna. Het is zo moeilijk om dat te analyseren. Ik heb het dus geprobeerd en ik kom hierop uit. Die twee uitersten, zeg maar, in hem. Ik denk dat het dat is, ja.
Wat hij er inmiddels mee bereikt heeft, is toch ook al een eigen programma. Ik meen 8 afleveringen, eerlijk zeggen. Hè? Zes afleveringen, bij de NCRV natuurlijk. En misschien een reden om eens te kijken of ik Jan ook een keer voor dezezelfde microfoon kan krijgen. Ja. Maar we zijn nu even met jou bezig, Sandra. Eén seizoen Showmaster zit erop. En ik heb net gelezen ergens in een tijdschrift dat er een tweede seizoen aankomt.
Ja, inderdaad.
Wat ik mij dan afvraag, toch op zo'n moment dat ik dat lees, is, we hebben weer wat talent erbij. De televisie heeft natuurlijk toch maar een heel beperkt aantal plaatsen, hè, voor iemand met een eigen programma of showmasters of hoe je het ook wilt noemen, presentators. Wordt het niet te veel? Krijgen we straks niet te veel aanbod? Hoe sta je daar tegenover?
Nou, dat is een vraag die me uiteraard vaak gesteld wordt. Ik moet er ook bij zeggen dat Willem Bol, die tweede is geworden, ook een eigen programma krijgt. Omdat hij toch zo goed was. Ik denk dat er altijd plaats is voor mensen met talent. Daar ben ik van overtuigd. En als ik dan even een vergelijking mag maken met de Soundmix Show. Ik hoorde dat soort vragen ook vaak gesteld worden. Naar zangers en zangeressen toe. Van wat vind je nou als die soundmixers nu allemaal maar platen maken en eigenlijk nauwelijks ervaring hebben? Nou, omdat dat programma al langer loopt, je kan dus zien, er is altijd plaats voor mensen met talent. Daar ben ik van overtuigd en dat blijkt ook. Want de mensen die zich handhaven van die Soundmix Show, dat zijn er maar 2. En al die anderen waar veel bombarie omheen is geweest en die plaat hebben gemaakt, nou, daar hoor je niks meer van. En het wijst zich vanzelf wel. Want het is niet alleen maar een prestatie leveren. Het is ook een mentaliteit. Dat klinkt nu heel erg eigenwijs. Maar je moet zoveel meer hebben om je te kunnen handhaven binnen dit vak.
En dat selecteert zich vanzelf uit, denk ik.
Ja, precies. En daarom neem ik die vergelijking met de Soundmix Show, omdat dat dus al een tijd bezig is. En je ziet het. En ik denk, mensen die uit mijn programma, die krijgen als prijs een eigen programma. Dat is, daar doen ze het voor. Nou, dan moeten ze zich ook toch nog maar waarmaken. Begrijp je? Dus... Ja, en mensen die inderdaad zich waarmaken en zich kunnen handhaven, nou, die hebben ook die plaats verdiend. En dan is er ook plaats voor iemand met talent. Dat bedoel ik daarmee. Ja.
Over talent gesproken, jij hebt inmiddels alweer een nieuwe plaat gemaakt, ja. Hè? Want een tijdje geleden was er ook al eentje. Ja. Je allernieuwste LP, ook op CD verschenen, heet?
Unforgettable.
Unforgettable. En die titel, denk ik, verwijst een beetje naar het repertoire wat erop staat, hè?
Inderdaad, ja.
Wat voor soort liedjes staan erop?
Er staan nostalgische liedjes op, om het nou even simpel te zeggen.
Evergreens, mag ik het zo noemen?
Ja, zeker, mag je zo noemen. In ieder geval, die titel verwijst naar de sfeer van waaruit die nummers komen. Nou moet ik eerlijkheidshalve bijzeggen dat er een aantal nummers zijn die wat van recentere datum zijn. Maar we hebben toch geprobeerd om ook die recentere nummers in diezelfde sfeer qua arrangement en qua aanpak te krijgen. En ik heb toch het idee dat het aardig gelukt is.
Als ik nou deze plaat vergelijk met je voorgaande werk, hè, je hebt een tijd gehad dat je meer de popkant uit wilde, hè? Xandra, daar hadden we het al over. Als ik dit nu hoor, dan inderdaad, die nostalgie komt dan weer terug. Ook het meer jazzy werk, hè? Zoals bijvoorbeeld het nummer Beyond the Sea, wat erop staat. Dat van George Benson, een heel snel, swingend nummer is dat. Is dat een kant waar jij op door wilt blijven gaan? Wil jij meer van dit soort werk gaan zingen? Of is dit gewoon een uitstapje even voor dit moment?
Nou, het aardige is, ik heb dit soort repertoire, doe ik al jaren. Alleen, daar heb je het weer, niet voor het grote publiek. Want je zet dat normaal gesproken niet eens op de plaat. Maar gewoon met orkesten, met Skymasters voor radioprogramma's, met Varen Dansorkest toen die nog bestond, heb ik altijd dit repertoire gedaan, omdat ik dat heerlijk vond. Juist als tegenhanger van allerlei andere muziekstijlen. En daar was ik zelf zo blij toen wij met z'n allen besloten, mensen van de platenmaatschappij, mijn producer en ik, om dit repertoire op te nemen. Want het voor mij, de helft van de LP, dat doe ik al jaren. Dat doe ik ook thuis met mijn man. Als we zondag gewoon zin hebben om te musiceren, dan grijp je toch naar de echte songs. Hè, en als je dan praat over songs van Cole Porter en van Irving Berlin uit de jaren 40, 50. Dat waren echte monumentale nummers. Die worden heden te dagen niet eens meer geschreven op die manier. Begrijp je? Dus gewoon muzikaal gesproken bekijk je al van hoe gaat het, de harmonieën, hoe wordt dat gebruikt en zo. En om die reden, want mijn man is alleen maar met pop bezig, maar thuis speelt hij dit soort muziek, dat vindt hij heerlijk. Nou, en als hij eenmaal bezig is, dan val ik ook in. En dat is dus het repertoire wat ik normaal gesproken doe.
Voor de mensen die het niet weten, jouw man is?
Ferdy Bolland.
Van Bolland en Bolland vroeger enzovoort. Jullie hebben ook een eigen studio, dacht ik, hè?
Nou, mijn man met zijn broer, die hebben een eigen studio, ja.
Daar is jouw plaat ook opgenomen?
Daar is, ja. De vorige LP, die hebben we daar ook opgenomen. Toen hadden ze het nog niet gekocht. maar toen bleek dat die studio erg prettig was om in te werken. En mijn producer en ik hebben toen gezegd, we gaan gewoon door in diezelfde studio, want dat werkt gewoon lekker. Maar inmiddels is het dus van eigenaar veranderd.
Ja. Aha. Wie is de... Ja, natuurlijk.
Ja, mijn man en mijn zwager.
Precies, ja. Zeg, die plaat, als je daarnaar luistert, dan is daar nogal wat voor uitgerukt aan instrumentarium.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is echt een groot orkest met blazers, alles erop en eraan. Wie heeft dat orkest geleid en of gearrangeerd?
Nou, het is helemaal onder leiding geweest van Hans Hollestelle. En die eigenlijk ook, en dat is juist zo aardig, die eigenlijk ook uit die pophoek komt. Maar exact aanvoelde waar ik met deze nummers naartoe wilde. Want wat ik al zeg, het zijn nummers uit de jaren 30, 40, 50. Maar je moet ze toch een nieuw jasje geven, hè, van de jaren 80. En ik denk dat het, juist omdat hij uit die popbusiness komt en deze muziek ook aanvoelt en zo ontzettend begrijpt vanwege de muzikale achtergrond, de prachtige harmonieën en noem het allemaal maar op. Hebben wij, denk ik, daardoor een fantastische samenwerking gecreëerd. We hebben alle nummers te uit en te na besproken, arrangementmatig, hoe we dat wilden aanpakken. En dat hebben we met z'n drieën gedaan, dus de producer, Hans Hollestelle en ik. En ik vind dat hij het fantastisch gedaan heeft.
Ja, en er staan heel wat titels op, hè? Een stuk of 14, geloof ik.
Ja, 14 nummers.
Ja. Ja. Lang aangewerkt?
Relatief gesproken eigenlijk best wel kort. Maar daar heb je het weer. Als je eenmaal met z'n allen achter een concept staat en iedereen snapt elkaar en iedereen voelt elkaar aan. Want ik had ook met die arrangementen zo weinig woorden eigenlijk nodig om Hans uit te leggen wat de bedoeling is. En hij kwam ook met ideeën en dan dacht ik, ja, dat is het, bingo. Dat, begrijp je? Dus die hele voorbereiding is dan zo makkelijk dat het relatief snel gegaan is.
Ja. Zeg Sandra, ik denk dat je bij elke plaat die je gemaakt hebt wel een bepaald nummer had op die plaat, wat een beetje je troetelkind was, hè? Je lievelingsnummer.
Ja.
Is dat bij deze plaat ook het geval? Is er een bepaald nummer waarvan je zegt, ja, dat vind ik heel fijn om te doen?
Ja, in dit geval zijn het een aantal nummers.
Ik pik er één uit.
Oh, moet ik echt eentje?
Ja.
Oh jee.
Weet je waarom? Ik wilde het interview gaan afronden nu met dat nummer.
Ja. Dan wordt het dus toch I Will Wait For You.
Een compositie van Michel Legrand. I Will Wait For You. Je zingt het in het Engels of in het Frans?
Beide.
Beide, dat belooft wat. We gaan er nu naar luisteren. Bedankt Sandra.
For a thousand summers, I
Een gesprek met de talentvolle zangeres en presentatrice Sandra Remer op 17 maart 1989. Sandra stapte na haar NCRV-periode met Showmasters over naar RTL 4, waar ze programma's als De Betere Sekse en de Zaterdagavondshow presenteerde. In 1996 kwam het Nederlandstalige album Natuurlijk uit. In het muziektijdschrift Oor stond een zeer lovende recensie. Maar helaas was er in de media weinig aandacht voor het album. Wellicht is het ook daardoor geflopt. Van 2000 tot 2005 werkte Sandra met Marga Bult en Sjoukje Smit succesvol samen in de formatie The Dutch Divas. En in 2008 richtte ze de Sandra Remer Foundation op. Daarmee ondersteunde ze de scholing van kinderen in ontwikkelingslanden. In 2013 heeft ze de foundation helaas moeten beëindigen. Neemt niet weg dat met de financiële steun van Sandra's stichting meer dan 500 kinderen in Indonesië, verschillende landen in Afrika en Guatemala op weg zijn geholpen. Zelf heb ik Sandra nog eenmaal ontmoet. Vraag me niet precies wanneer dat was. Het was in ieder geval bij een concert van de Philips Harmonie dat ik presenteerde. En daar zong ze een paar nummers met het orkest. Wel weet ik nog dat ik die avond weer onder de indruk was van haar vakmanschap en van haar hartelijkheid. Samen met vele anderen was ik dan ook geschokt door haar veel te vroege overlijden. Begin 2017 was Sandra nog te zien in de Max reality soap Gouden Jaren Indonesië. In diezelfde periode werd borstkanker bij haar geconstateerd. Op 6 juni 2017 overleed ze, 66 jaar oud, aan de gevolgen hiervan. In het interview met Sandra kwam een van de winnaars van haar programma Showmasters ter sprake, Jan ten Hope. Het gesprek met hem hoor je in de volgende aflevering van deze podcast. Graag tot dan.